Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Haar leven is tot nu toe een roman. Ze groeide op als dochter van een dominee in Chili, die daar de dictatuur te lijf ging met de Bijbel. Het gezin verhuist naar Zaandam, waar die andere dominee, Freek de Jonge, vandaan komt. Haar moeder krijgt uitgerekend op 9-11 te horen dat ze kanker heeft en het vriendje van haar zus overlijdt niet lang na haar moeder. En toch valt er behoorlijk wat te lachen in het universum van schrijfster en theatermaakster Rebecca de Wit. Dag Rebecca, zit je op een berg of zit je in een dal?
Goeie vraag.
Ik
ben wel onderweg. Ik dacht toen ik dit gebouw binnenliep...
Ik ben weer terug weg.
Nee, helemaal niet. Nee, alhoewel dit wel altijd mij een beetje een soort angst inboezemt, dit gebouw. Maar ik dacht, wat zou ik antwoorden als je vraagt hoe het gaat? En toen dacht ik, er zijn wel, los van of dat goed of slecht gaat, veel dingen in beweging. Veel dingen... aannames die ik had, die losgeweekt worden. Dingen waar ik helemaal van gedachten aan het veranderen ben. Dus dat is wel een...
Dus waar zitten we?
Beweging op zich vind ik goed. Dus ik sta niet stil op het berg en het dal.
Ja.
Ik beweeg er een beetje tussenin. Maar met die beweging ben ik best wel blij.
Dus je zwiept daar ergens tussenin. Tussen
ja,
berg en dal.
Ja.
Aan een, hoe heet dat, een Benji zo.
Oh ja, het voelt wel alsof er veel aan het gebeuren is, ja.
Ja. Mis je Vlaanderen niet? Je was hier 4 jaar, heb je hier gestudeerd?
4 jaar, ja. Ik ben hier nog heel veel, want ik heb een theatergezelschap, De Nieuwe Tijd. En ik ben elke week ben ik er daarvoor, dus ik hoef Vlaanderen niet te missen.
Maar toch ga je naar Nederland, hè? Naar Amsterdam.
Ja, ik woon in Amsterdam. Ja, het is toch, ik weet het niet, het is gebeurd.
Het is gebeurd, hè?
Ja, ja.
Ik zei niet eens oneerbiedig dat je roman eigenlijk, of je leven een roman is.
Ja, grappig.
Ja, en hoe oud ben je?
32.
Ja, ik dacht niet eens 30. En toch al behoorlijk wat meegemaakt, hè?
Ja.
Ik denk meer dan de normale 30.
Meer dan gemiddeld, ja.
Ja, meer dan de normale 60er ook, denk ik.
Dus, hoe oud ben jij?
Wat denk je?
Ja, ik heb geen idee. Toen je binnenkwam, dacht ik... Uh-huh. Je bent jonger dan ik dacht, maar ik weet eigenlijk niet meer wat voor verwachtingen ik had.
Ja, maar dat is...
Wel ouder dan ik. Is ja, dat diplomatiek genoeg?
Dat is diplomatiek genoeg. Je groeide op als dochter van een dominee in Chili.
Ja.
Tot je 4e.
Ja.
Heb je daar nog herinneringen aan Chili?
Nee, heel weinig. Nee, dat kan ik heel kort over zijn. Ik ben teruggegaan toen ik 19 was. En toen dacht ik dat er heel veel dingen op hun plek zouden vallen. Maar dat deden ze niet. Ik herkende heel weinig. Ik had heel weinig... Er gingen heel weinig deuren open. Ik dacht, dit is een land dat ik niet ken. En wel een mooi land overigens. Maar ik ben daar niet thuis gekomen toen ik terugging.
Jouw vader.
Ja.
Daar kunnen we niet over zwijgen. Want die heeft je ervoor gezorgd dat jij in Chili bent geboren.
Ja.
Wat ging die daar doen?
Ja, dat is wel speciaal. Hij was zendeling. Dus dat is eigenlijk het protestantse equivalent van een missionaris. Daar ben ik recentelijk achter gekomen. En mijn vader die... Het was in de jaren 70, gingen ze daarheen, eind jaren 70. De bevrijdingstheologie kwam op in Latijns-Amerika. Dus allemaal theologen die in het verzet gingen en die de Bijbel als een soort boek van verzet zagen. Als manier om in plaats van macht uit te oefenen, je te onttrekken van die macht. En al die verhalen te lezen als machtsstrijd. En dat je daar dus troost uit kunt halen als onderdrukte. En mijn vader had het gevoel dat theologie er op dat moment echt toe deed. Dat dat een soort motor van het verzet ook was.
Ook natuurlijk niet vergeten, we zitten daar op dat moment, dat is El Salvador, je zit met al die rechtse regimes waar doodseskaders eigenlijk mensen ombrengen. Argentinië ook. Dan heb je daar bischop Romero, die wordt vermoord. Ja. Dat is zo'n beetje de context. Hè?
Ja.
En dan heb je daar inderdaad die bevrijdingstheologie, die zegt van, die Bijbel die dient eigenlijk om te emanciperen.
Ja.
Het woord van God gaan wij nu eens gebruiken om mensen eigenlijk aan te zetten tot zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid.
Ja.
En jouw vader zit helemaal in de ban van die bevrijdingstheologie?
Nou, hij had het gevoel dat op dat moment theologie er echt toe deed. Dat het iets kon betekenen. En niet op een soort... op best wel een revolutionaire manier of zo. En dat hij... En niet alleen als theoloog geïnteresseerd in hoe die verhalen werden gelezen. Dus niet alleen het hermeneutische aspect ervan. Maar ook... Dus de manier waarop je dus die verhalen anders kunt lezen. Maar ook als mens over wat er dus met die verhalen kan gebeuren. En dat is wel iets wat hem... Of wat die verhalen, hoe die verhalen dus mensen kunnen emanciperen in plaats van klein houden. Wat toch vaak het beeld is van het instituut, de kerk. Dat het gemaakt is om mensen klein te houden.
Zeg maar, dan moet je toch behoorlijk wat avontuurlijk aangelegd zijn om dat te gaan doen.
Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat is... Is hij ook wel, denk ik. Ja, nu niet meer. Hoe oud is hij? 65 of zo? Ja, dat is wel ongelooflijk.
Waardoor werd hij gedreven, denk je? Ik moet erbij zeggen inderdaad dat je af en toe lang durft na te denken.
Ja, dat is waar. Ja, dat is natuurlijk
voor radio.
Voor de radio. Je ziet niet dat ik nu een gefronst voorhoofd heb. Maar ja, waarschijnlijk. En dat zijn dingen die als je die vandaag zou zeggen, uitgelachen zou worden. Maar toch, ik vermoed de ongelijkheid in de wereld. Dat dus iets is wat hem wel heel erg aan het hart ging.
Maar het moet hem dan toch ook persoonlijk hebben geraakt?
Ongetwijfeld.
Je kunt dat wel vinden allemaal en zo, maar tussen dat vinden en zeggen van... God, ik zou wel eens een keer naar Chili willen gaan en daar echt ook gaan wonen en een gezin stichten en mensen bekeren en zendeling worden.
Ja.
Dat is toch wel een heel groot... Verschil, hè?
Ik weet niet of hij ooit mensen bekeerd heeft. Hoor. Hij is trouwens uit de kerk geknikkerd door het regime van Pinochet. Want hij was te radicaal. Dus hij...
Misschien maar geluk spreken dat hij nog leeft.
Nou ja, er zijn wel de onderduikers. Dus er zijn wel wat dingen gebeurd. Maar nou ja, kijk. De vraag is natuurlijk in hoeverre... Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar ik heb best wel vaak als ik naar televisie zit te kijken. Of heftige beelden zie... van vernietiging, dan raakt dat mij sowieso persoonlijk. Ik bedoel, tenminste, ik kan geen onderscheid maken tussen geraakt worden is geraakt worden, toch, denk ik. En die 10 jaar, want ze hebben daar 10 jaar gewoond, is een beetje van per ongeluk gegaan. In die zin dat ze 3 jaar zouden gaan en ze zijn gebleven. Dus ik denk niet dat hij daarheen ging met het idee, mijn kinderen gaan daar groot worden. En ik ga daar 25.000 mensen bekeren of zo. Ik denk dat hij daarheen ging vanuit... Ja, waarom mensen nu naar New York gaan? Omdat daar iets aan de hand is of zo.
Daar gebeurt het eigenlijk.
Daar gebeurt het.
Misschien ook gewoon ja, opwinding, excitement.
Ik denk het ook wel, hoor. Dat een soort toch... Dat het deels... Ik kan me wel voorstellen dat het, als je het gevoel hebt dat je daar iets kan betekenen als theoloog. Dat wat jij de afgelopen 15 jaar gedaan hebt aan studie, aan nadenken. En je het gevoel hebt dat er mensen in Zuid-Amerika zijn die de Bijbel lezen zoals jij die altijd al gelezen hebt. Want als je vanuit historisch perspectief is het natuurlijk ook zo dat al die verhalen gemaakt zijn van pijn en onderdrukking. En ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt, daar moet ik nu heen of zo.
Blijf je dat, dochter van een dominee? Ik bedoel, voel je dat zelf?
Ik denk het wel. Ik denk dat... Ja, mijn vader vindt dat ik hetzelfde doe als hij. Dus dat het een soort... Dat ik een soort dominee ben voor een seculier publiek. Maar
Ja, ja.
Ik denk het wel. Dat
proberen
blijft.
Mensen te overreden met het woord.
Misschien. Ja, overreden. Ja, dat klinkt een beetje als overrijden. Dat is misschien. Zo voelt het niet. Omdat ik altijd het gevoel heb dat ik daar wel een beetje sta vanuit een soort wanhoop. En niet vanuit, ik weet hoe het moet. Of ik ga jullie dit vertellen. Want dit of zo. Of dit is wat je moet doen met je leven. Maar het zou kunnen dat mijn vader daar ook staat vanuit een soort wanhoop. Op de kansel, ja.
Wanhoop?
Ja, ja. Ja, mensen vinden mij een heel hoopvol iemand. Maar dat vind ik heel gek. Want ik, op zich ben ik eerder wanhopig dan hoopvol.
Is het zo? Ben je?
Ja, nou, wanhoop, ja, god, dat is ook wel een heel groot woord natuurlijk. Maar het is niet dat ik dingen doe van ik ben op zich geen hoop. Ik ben niet hoopvol over dingen, nee.
Maar misschien heeft jouw genezen en alles wat je familie heeft meegemaakt daar ook wel wat mee te maken.
Ja, wellicht, ja. Ja, ik ben niet cynisch of defaitistisch, dus dat is weer iets anders. Maar ik ben wel. Maar ik denk dat ik dat al had voordat dat allemaal gebeurde. Dat ik met een enorm talent tot melancholie behept ben. Ja.
Dat mag, hè? Je moet alleen uitkijken dat de melancholie geen verdriet wordt en dat het verdriet geen verbittering wordt. Want dat
is de
overtreffende trap van verdriet. Hè? Laten we
is dat zo?
Ik denk het wel, nee?
Ja, nee, dat kan me voorstellen.
Ik denk dat echt verbittering de overtreffende trap van verdriet is. En dan moet ik denken aan dat gedicht van Marsman, Lex Barbarorum. Allen die wegkwijnen aan een verdriet verraden het. En dat wil ik niet.
Ah ja, mooi.
Daar is verdriet niet voor gemaakt. Maar melancholie en verdriet en spleen, en dat hoort natuurlijk allemaal een beetje bij elkaar. Hè?
Ja, nee, dat klopt. Mooie zin.
Curriculum.
Ja.
Zo is het een heel gewoon woord, maar als je het ziet uitgeschreven, is het ineens een exotische bloem. Het is allemaal met kaas geschreven van Tjitske Jansen, een collega van jou, mag ik zeggen.
Ja.
Dat is het eerste boek dat je hebt meegebracht, want je mag zoals iedereen hier natuurlijk teksten meebrengen. Dat mag van reclame over liedjesteksten tot heuse romanfragmenten. Waarom dit fragment?
Misschien moet ik het eerst eens lezen en dan vertellen.
Oké, prima. Ja?
Er was dezelfde dominee tegen wie ik tijdens catechisatie zei: ik kan me niet voorstellen dat God de wereld in 7 dagen heeft geschapen. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik wist vrijwel zeker dat de dominee daar net zo over dacht als ik. Dat je die 7 dagen niet letterlijk moest opvatten, dat je die symbolisch moest zien. Maar ik wilde graag dat hij dat hardop zei, want dat had hij nog niet gedaan. En de anderen moesten het ook horen. Ik hielp hem, als het ware, met mijn stelling. Hij hoefde alleen nog maar aan te vullen. Natuurlijk heeft God de wereld niet in 7 dagen geschapen. Dat moet je anders zien. Maar dat zei hij niet. Hij zei: gelukkig hangt de schepping niet af van jouw voorstellingsvermogen. Wat ik zo onwaarschijnlijk vind aan het antwoord van die dominee is dat ik voorstellingsvermogen altijd als iets heel positiefs had beschouwd, als een middel tot empathie, als de manier om de wereld te begrijpen, als inlevingsvermogen bijna. En door dat antwoord, gelukkig hangt de schepping niet af van jouw voorstellingsvermogen, realiseerde ik me dat ik vrijwel altijd de wereld reduceer tot mijn eigen voorstellingsvermogen. En dat wat daar buiten ligt, dat ik ook het gevoel heb dat dat niet bestaat, of dat dat liegt of niet de waarheid spreekt. Dus dat mijn voorstellingsvermogen een heel best wel ingrijpend instrument is. Een reductief instrument.
Maar is jouw voorstellingsvermogen niet gewoon de wereld? Zoals mijn voorstellingsvermogen de wereld is.
Nou ja...
Er is toch niks anders?
Als dat zo is... Natuurlijk kunnen we... Kijk, alles wat daar buiten ligt... Dat kunnen we ons dus niet voorstellen en is er dus niet. Maar is er wel.
Bedoel, dat is zo, ja, ja.
Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat als het gaat bijvoorbeeld om... Hoe we omgaan met de schepping of de natuur. Hoe kunnen we de dingen beschermen die we ons niet kunnen voorstellen? En hoe kunnen we in gesprek gaan met mensen die nou ja, als je bijvoorbeeld niet begrijpt wat white privilege is bijvoorbeeld. En ook je niet kunt voorstellen dat dat bestaat. Dan kun je dus niet in gesprek gaan.
Dat je geprivilegeerd bent omdat je blank bent.
Ja. Als je je niet kunt voorstellen dat dat bestaat. Dan kun je natuurlijk heel moeilijk een dialoog aangaan met mensen die niet blank en geprivilegeerd zijn. Dus het is, ik vind het enorm bevrijdend nou ja, bevrijdend is misschien het woord niet, maar wel belangrijk om me voor te stellen dat mijn voorstellingsvermogen heel beperkt is en dat ik moet opletten dat mijn voorstellingsvermogen, dat ik daar de wereld niet van laat afhangen. Dus niet te veel de macht grijpt daarmee. En niet moet vergeten dat er dat zowat alles daarbuiten ligt eigenlijk.
Dat je empathie gelimiteerd is.
Ja, het is niet alleen empathie, maar alles wat ik me kan voorstellen dat bestaat. Waarmee ik niet per se empathisch hoef te zijn. Maar ik denk dat we in een wereld leven op dit moment die alleen maar dingen beschermt die het kan begrijpen of die we kunnen weten.
Wat jij heel mooi noemt, de Netflix-verbeelding.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld, ja.
En wat bedoel je daarmee?
Dat komt een beetje uit een voorstelling die ik net heb gemaakt, of afgelopen september. En die vertrekt eigenlijk vanuit de volgende oproep die vaak gedaan wordt aan kunstenaars en schrijvers. Namelijk, de klimaatcrisis waar we nu in leven, is een crisis van de verbeelding. En kunstenaars en schrijvers moeten die verbeelding gaan creëren. Dus... En ook, dat wordt natuurlijk vaak gezegd in relatie tot het kapitalisme of de vrije markt, dat we dus daar niks buiten kunnen denken en dat we nieuwe verhalen, nieuwe verbeelding nodig hebben om soort van uit dat systeem te komen. En ik heb vaak gedacht, ja, bedoel, ik kan wel iets verzinnen, ik kan wel een verhaal verzinnen, maar ik ben zo geconditioneerd door die Netflix-verbeelding. Dus zeg maar, ik kijk meer naar Netflix dan naar de wereld, dus ik denk in termen van verhaalstructuur met een held. En
dramaturgie, plotpunten, vooral plotgedreven verhalen.
Ja, en ook heel erg in termen van spanning. Ergens vond dat was best wel iets tragisch. Dat de mensen die dus voor die verbeelding moeten gaan zorgen...
Zelf zijn geïnfecteerd door die Netflix-verbeelding. Dus met z'n allen. Zij die op de planken staan, zij die iets moeten vertellen en zij die... zitten te kijken en te luisteren en die worden geamuseerd. Ook zij zijn... Wij zijn eigenlijk allemaal op de een of andere manier nu geïnfecteerd door die Netflix-verbeelding.
Ja, zeker, ja.
En denk je dat dat ook ons de werkelijkheid... dat dat zover kan gaan dat het de werkelijkheid indringend vertekent? Dat we met andere woorden veel sneller zullen verveeld zijn als er niet genoeg plots in ons leven zelf komen?
Ja, daar ben ik echt van overtuigd, ja. Ja, en ik denk ook dat de verhoudingen een beetje zoek zijn. Wat ik net zei, dat ik meer naar Netflix dan naar de wereld kijk. En dat heel ingrijpend is voor hoe ik naar de wereld kijk en wat ik zie. En om een voorbeeld te geven, een paar jaar geleden was ik in het zwembad en daar was iemand aan het verdrinken. En ik had dat niet door, omdat dat er niet uitzag zoals verdrinken er in Baywatch uitziet. Dus... Ik denk dat representatie, maar dat is nog iets anders, maar dat
met andere woorden, die verdrinkingsdood die zich voor jouw ogen afspeelde, die leek niet genoeg op wat je kende van de beelden, van de televisie.
Ja, ja.
En dus vond je het niet nodig om in te grijpen? Omdat je niet wist.
In te grijpen. Ik wist het niet, wat er aan het gebeuren was. Dus ik kon de werkelijkheid niet duiden, omdat ik opgescheept zat met een representatie van de werkelijkheid die daar gewoon niet zo heel veel mee te maken heeft. Dus dat heeft
Dat is tamelijk krankzinnig.
Ja, dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld.
Ja, maar ik begrijp je.
Maar ik denk dat er nog heel veel van dat soort voorbeelden te bedenken zijn. Dat mensen dus op safari gaan en dan niet voelen wat ze voelden toen ze The Lion King zagen. En dan teleurgesteld zijn. Dus dat The Lion King eigenlijk beter is. Of dat
is beslist. Ook omdat de soundtrack zoveel bedoelde is er. En daar is geen soundtrack als je daar op safari gaat.
Ja, en plus dat natuurlijk. En dat vond ik zo, toen ik dus op safari ging, vond ik het zo opvallend dat al die dieren lagen te chillen. En dat is natuurlijk best wel een goede vergelijking voor ook hoe de wereld gerepresenteerd wordt in media. En hoe de dieren gerepresenteerd worden, is hetzelfde. Dus over het algemeen zijn ze gewoon heel rustig.
Tuurlijk.
En die hunt, dat is dan één keer in de...
Heb je dat gezien bij zo'n safari? Dat is, want dat heeft mij het meeste geschokt de eerste keer dat ik op safari ging. Dan denk je, ja, want op de beelden ken je dat. Dat is inderdaad een zeldzaam jachtluipaard dat je dan ineens gaat spotten en ontdekken gaat erachteraan. En als je dan uiteindelijk bij dat jachtluipaard komt, dan staan daar ook 20 andere busjes omheen.
Ja.
En die slagen erin, dat is fantastisch als je de foto's ziet, om al die andere 19 busjes niet in beeld te brengen.
Ja.
Die doen alsof zij dat alleen zijn die dat hebben gezien.
Ja.
Dus ik vraag me dan af, Rebecca de Wit, zijn we niet bezig met een gigantische zelfdeceptie? Zijn wij onszelf niet gigantisch aan het bedriegen? Oplichten.
Door dan die busjes uit het beeld te houden?
Ja, door de werkelijkheid gewoon te manipuleren naar onze verbeelding.
Ja, ik dat denk ik. Ik denk dat ik denk ook wel dat prettig is, hè, of zo. Dat het dus inderdaad dat series leuker zijn dan de werkelijkheid. De vraag is natuurlijk, wat is de consequentie daarvan? Dus zelfdeceptie lijkt me op zich niet het probleem. Want natuurlijk doen we voortdurend, zeg maar...
Maar misschien gewoon teleurstelling. Gigantische teleurstelling. Er is recent weer onderzoek naar de beleving van seksualiteit bij jongeren bijvoorbeeld.
Ja.
En dan merk je dat heel veel jongeren teleurgesteld zijn in de seks die ze hebben. Omdat zij dat helemaal niet kunnen associëren met de seks die ze op de pornosites zien bijvoorbeeld.
Nou, dat vind ik dus wel een goed voorbeeld wat je daar aanhaalt. Ik denk dat zelfdeceptie niet het probleem is. Maar wat is de consequentie van inderdaad zo gemediatiseerd zijn? En seks is daar, vind ik, een goede metafoor voor. Want... dat komt echt tussen mensen in te staan. Dus als er iets moet gebeuren tijdens seks, denk ik, is het overgave.
Ja.
Maar als je zo zelfbewust bent dat je dus je buik de hele tijd inhoudt. En blijkbaar is het dus ook zo dat jongens dan denken dat ze hun sperma op haar gezicht moeten kwakken of zo. Mm-hmm. Dus er is inderdaad een soort enorm verkeerd beeld van seks wordt zo fout gerepresenteerd. Dat er dus dat er jonge mensen nu opgescheept zitten met zoveel beelden en zo'n gebrek aan overgave.
En frustratie ook, want... Ja. Daar gaat het maar eindeloos door en dat is in werkelijkheid.
Maar ik denk dus dat inderdaad wel een goede metafoor is voor wat het ook doet met het leven, denk ik soms. Dus wat porno voor seks doet, doet series denk ik soms ook voor het leven.
Speak Low van Kurt Weill, die kennen we, hè, toch?
Ja, Kurt Weill ken ik, ja.
Maar Lotte Lenia is nieuw voor jou, zei me net. Zij was getrouwd met Kurt Weill. Was eigenlijk zijn grote muze, jaren 20 en 30. En dan vluchten ze samen naar Parijs op vlucht voor de nazi's. Daar scheiden ze. En je gelooft het niet, maar 4 jaar later in 1937, als ze dan in Amerika zitten, trouwen ze weer met elkaar.
Wow.
Ja, het leven is soms zo bizar. Hè?
Ongelooflijk.
Soms ongelooflijker dan een Netflix-serie.
Ja.
Speak Low.
Speak Low. When you speak low, our summer day withers away too soon, speak low. When you speak low, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon, speak low. Darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, I fear, wherever I go, that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, I wait. Descends, everything ends. Too soon, I wait, darling, I wait. Will you speak low to me? Speak love to me.
Hello, Lotte Lenia. Een nummer van Kurt Weill. Bij mij zit Rebecca de Wit. Zij is een auteur en theatermaakster en een essayiste. Je hebt een tijdje terug een voorstelling gemaakt. Ik weet er te weinig van.
Ja.
Ja, en waar wist je dan te weinig van?
ja, heel veel natuurlijk. Maar die titel sloeg op... mijn ergernis over mezelf. Dat ik dat als een argument gebruik soms om me niet uit te spreken. En ik heb het idee dat dat ook een beetje soms mijn generatie is. Ja, het is allemaal zo complex en ik weet het niet en de wereld en waa of zo.
En dus zwijgen maar. Of,
ja, en dus nemen we geen stelling in. Ik had zin om mezelf van dat alibi af te helpen.
Ja, en dus ben je op zoek gegaan naar wat eigenlijk Europa bindt. Je bent in Parijs geweest, in Berlijn, in Wenen, vervolgens naar New York.
Ja.
En dan zie je, als je eenmaal in New York komt, ik kan er niet omheen. Ik ben Europeaan.
Ja.
Hoezo dan?
Ja, ik heb het idee dat Europeanen een iets oudere ziel hebben dan ja. Amerikanen. Uh-huh. Wat gek is, alsof de tijd die een cultuur gekregen heeft, ook soort van in jou zit of zo.
Ja.
En dat ik doorgaans minder nou, enthousiast is het woord niet, maar wel Amerikanen die staan met hun open armen. Alsof toch die alles is goed en tof en go for it. En het voelt toch een beetje alsof die twee wereldoorlogen wel een beetje in mijn historisch besef zijn ingenaaid of zo. En dat ik daardoor...
Want wij in Europa hebben alles kapot gemaakt.
Ja,
Amerika is daarvan gespaard gebleven. Hebben zelf natuurlijk goed bijgedragen.
Ja, voor hun is het verhaal wel in zekere zin goed afgelopen. En is het nazisme een soort nachtmerrie die op het oude continent gewoed heeft. En ben ik wel besmet met de gedachte dat schoonheid altijd in zijn tegendeel ontaart en collectiviteit in fascisme of zo. Dus daar zit een soort enorm wantrouwen, merk ik, ten opzichte van heel veel eigenlijk.
Maar ook de schoonheid.
Dat ik schoonheid dus misschien... Dat mijn schoonheidservaring altijd... Dat ik dingen mooi vind die zich daar rekenschap van geven.
Ja, maar dat is natuurlijk heel, heel erg gevaarlijk. Hè? Want ik geef één voorbeeld. Reinhard Heydrich, dat is de man die verantwoordelijk is... 20 januari 1942 voor de eindlezing.
Ja.
Die zei van, oké, we gaan...
Van haha, is dat van dat boek?
Ja, haha. En eigenlijk in zijn gedachte met die van 14 anderen was het de eindlezing. 11 miljoen mensen moeten worden kapot gemaakt. Niet alleen Joden, maar ook homoseksuelen en zigeuners. Dat is die man. En dat ze die beslissing op 20 januari hebben genomen, 's avonds komt hij thuis en hij is tot tranen toe bewogen als hij luistert naar de cellosuites van Bach door Pablo Casals.
Mm-hmm.
Over schoonheid gesproken. Terwijl hij een zeer goede, uitstekende cognac drinkt. Die man wist verdomme goed wat schoonheid was. Trouwens, de meeste van die mannen die daar aan de tafel zaten. De helft had gestudeerd in Heidelberg, was een filosoof. De andere helft conservatorium.
Ik denk niet dat schoonheid... de wereld gaat redden, als dat is wat je bedoelt. Of of specifiek waar je het nu over hebt, dat dus de schok van de dus al die Europese cultuur en 's ochtends Joden vergassen en 's avonds naar Schubert luisteren. En ik weet niet of Schubert de Holocaust had kunnen voorkomen. En ik denk ook dat ik ben op zich daar niet... Ja, ik ben daar wel droevig over dat zo is.
Ik wil maar zeggen dat een schoonheidservaring... Ja. Zowel voor iemand die werkelijk een crimineel is... Karadzic bijvoorbeeld... Was niet alleen een misdadiger... Iemand die een genocide heeft gepleegd... Maar ook een dichter. Hè?
Mm-hmm.
Die dus met taal bezig is. Net zozeer als jij en ik... Het zijn ook mensen die weten wat schoonheid is, die zijn opgetrokken uit taal, uit schoonheid vinden ze zelf en die toch in staat zijn om zo verschrikkelijke dingen te doen. Ja. Het is geen pasmunt om te denken, ik weet wat schoonheid is, dus ik weet ook wat vrede is en rechtvaardigheid.
Ja. Nee, daar ben ik wel van doordrongen op zich.
Ja.
Ik denk ook dat het bijvoorbeeld een misvatting is om te denken dat... Wat ik soms schrijnend vind om een beetje in diezelfde lijn me te realiseren, is dat de BBC Earth documentaires. Dus ik vermoed dat ze die gemaakt hebben vanuit we gaan de mensen de schoonheid van de wereld laten zien en dan wordt die beschermd. En die heeft niet echt bijgedragen aan de bescherming van de wereld. Dus dat vind ik een onwaarschijnlijke, ingewikkelde kwestie dat zo is. Ja.
Kan die kunst waar jij toch mee bezig bent. En die cultuur ook troosten. Ik verwijs nu bijvoorbeeld heel direct naar jouw persoonlijk levensverhaal. Het is bijna eigenlijk onwaarschijnlijk. Je hebt het ook geloof ik voor een roman gebruikt. Dat je op één en dezelfde dag, 9-11... als twee vliegtuigjes zich in een WTC doorboren... Dat jouw moeder ook te horen krijgt dat ze ongeneeslijk ziek is en kanker heeft.
Ja.
Dat is precies op die dag, hè?
Ja.
Dat heb je niet verschoven.
Nee. Sterker nog, het was een van de weinige dingen die ik absoluut niet heb verzonnen. En waarvan een recensent dacht, die het iets te goed vond, te goed gevonden. Dat is een absurd verhaal, ja. Zal ik het vertellen? Of je kijkt me zo vanuit. Ja, nee, dus ik... ik wist volgens mij nog niet wat er gebeurd was. En ik kwam thuis en mijn moeder die was in haar eentje naar de dokter geweest. Zat thuis naar de televisie te kijken. En ik denk dat het gewoon niet echt tot haar doordrong. Ze was aan het zeppen. En ik herinner me heel sterk het beeld van die vallende man. Of een vallende man. En dat is op elke zender... dus elke... hetzelfde beeld, maar dat hij dan een stukje verder gevallen was. En dat, en dat het dus... dat ze toen de televisie uitdeed, want ze begreep het niet. En ik weet ook niet wat ze precies dacht. Maar dat is een dag die... dat de wereld toen instortte, had voor mij een heel andere definitie dan voor de rest van de wereld.
Maar ze zette de televisie uit en dan?
En dan gingen we daarover praten. Dus toen
wat zei ze toen?
Ja, dus ze was naar de dokter geweest en dat ze dus, ik geloof, 2 maanden te leven had gekregen of zo van de dokter. Dus het ging allemaal heel snel.
Echt een doodsvonnis?
Ja, ja, nou heeft dat wel wat langer geduurd uiteindelijk, maar het was gewoon totaal reddeloos verloren. Het heeft lang geduurd dus voordat ik begreep wat er gebeurd was op 9/11.
Ja?
Ja, ja. Ik
Voor jou was 9/11 ja, de dag, ja, dat je hoorde dat je moeder ging sterven.
Ja, ja. En ik moest die dag ook naar de tandarts. En toen ging het dus... toen ging het er heel erg over in de wachtkamer.
Tuurlijk.
Ik was totaal ontkoppeld van die geopolitieke toestand. Dus dat was een soort... Maar voor mij het gek genoeg of zo, omdat het natuurlijk ook zo beeldend is. Of zo... Het staat zo op ons netvlies. Die mensen die uit dat gebouw springen. En mijn moeder die dus 6 weken te leven had. Ik denk dat ze zich op de een of andere manier heel erg verwant is misschien niet het woord. Maar dat het wel op een bepaalde manier hetzelfde voelde. Dat zij ook aan het vallen was. Of
ja,
zo.
Ja, ja.
Dus gek genoeg. Los van de geopolitieke betekenis van 9/11. Begreep ik wel, of dacht, raakte die beelden me heel erg, omdat er bij ons op dat moment hetzelfde aan het gebeuren was of zo.
Mm-hmm. Dan komt eigenlijk de wereld op een hele vreemde manier regelrecht je huiskamer binnen.
Ja.
Gedenderd.
Ja.
En niet veel later, om het dan het drama nog even volledig te maken, ja. Hoort jouw zusje dat haar vriendje gestorven is?
Ja, dat was niet. Ja, er zat wel een of een paar jaar tussen, maar dat. Ze weten nog steeds niet waarom die dood is gegaan. Die werd op een ochtend dood op de bank gevonden en hij was 26 en het was een soort. Ontploffing of zo van verdriet wat er sowieso al was, maar wat dan ineens zo heftig werd. En dat is eigenlijk op een bepaalde manier wel ingrijpender geweest, denk ik, dan de dood van mijn moeder.
Nu, dit klinkt allemaal heel dramatisch, maar als je jou leest of je ziet je voorstelling, dan zit daar ook een hele aantrekkelijke lichtvoetigheid in. Ik bedoel, niet een gratuite lichtvoetigheid, maar... Ja, ook iets heel erg... Ik kan echt af en toe heel erg lachen met wat je doet. En ik denk, daar zit heel veel... Die humor van haar, dat is overwonnen droefheid.
Overwonnen? Niet per se, denk ik. Tenminste, dat klinkt alsof... ik weet ook niet of ik mijn droefheid per se wil overwinnen. Ik weet nog de dag dat ik niet meer verdrietig was over mijn moeder... vond ik op zich ook best wel... raar of zo. Of,
Kun je dat zeggen? De dag dat ik niet meer verdrietig was over mijn moeder.
Ja.
Dat is een mooie, ja. De titel van een mooi gedicht. En wanneer was dat dan?
Ik denk na een jaar of 7 of zo. Dat wel voelde als een soort huid die je veel kon hebben opnieuw. En dat ik maar dat ik gek genoeg daar wel een beetje verdrietig over werd. En dat ik dacht, oh, dit is echt nu voorbij.
Ja.
Dus of het overwonnen droefheid is, weet ik niet. Maar het is wel, denk ik, ja, een ja, wat moet je anders of zo, hè?
Ja, ja. Je kunt niet blijven treuren, hè?
Nee. En ook vind ik dat humor ten onrechte wel het label heeft van oppervlakte of oppervlakkigheid. En dat ik bedoel, humor komt van hetzelfde punt in je lichaam als verdriet. Als je de slappe lach hebt, lijkt dat heel erg op huilen. Alleen gaat het omhoog en gaat huilen naar beneden of zo. Als je het zeg maar in termen van licht en zwaar moet uitdrukken. Dus ik vind dat niet een ontkenning of een weglachen, maar een soort... ja, even waar als verdriet.
Maar je vindt dat humor niet ernstig genoeg wordt genomen?
Nou, niet als inderdaad. Ik vind soms jammer dat. Dat niet als een soort. Basisvoorwaarde wordt gezien voor. Bijvoorbeeld een goed boek. Ja. Ik heb het idee dat in de Amerikaanse traditie dat meer is of zo. Dat humor een belangrijker criterium is.
Ja, poëzie en humor, dat verdraagt elkaar niet. Dat mag niet hier, hè? Maar dan wordt het heel snel cabaret.
Ja, ja.
Dat is onzin natuurlijk, hè?
Ja, vind ik wel, ja. Ja.
Louis C.K., dat is een van jouw helden?
Ja.
Nog altijd?
Ja, god. Ja, om de Me Too-kwestie. Ja, ja. Ja. Kijk, hij op zich wel.
Ja, het zou toch vreemd zijn dat die grappen van hem ineens heel slecht worden, ja. Omdat die wordt beschuldigd van aanranden. Vertel eens die grap, want ik denk dat je dit, van die man die in het vliegtuig zit.
Oh ja, ja, dat is een beroemd filmpje van waarin Louis C.K. in een talkshow zit en. Ik weet niet eens of ik het heel grappig vind, maar ik vind het gewoon heel slim en mooi. En iedereen moet er heel erg om lachen en tegelijkertijd over klappen. Het gaat als volgt. Dus hij zit in het vliegtuig. Er wordt aangekondigd dat er wifi is. En een minuut later breekt gaat die wifi, doet het niet meer. En de man naast hem die zegt, jeez, het is bullshit. En dan wordt hij dus kwaad. En dan zegt Louis C.K., en dat vind ik een hele mooie zin die ik ook wel confronterend vond. How quickly the world owes you something you knew existed only 10 seconds ago. En dan zegt hij daarna, you're sitting in a chair in the sky. Zeg maar. Dus
je zit verdomme in een stoeltje in de lucht en je klaagt erover dat de wifi is uitgevallen.
Ja. En dus dat idee dat je zo entitled bent, zo recht hebt op al die dingen waarvan je niet eens weet dat ze bestaan of maar net wisten dat ze bestaan. En wat ik daar een goed voor, of waarom ik dat mooi vind, is omdat het geen punchline heeft. Of tenminste niet een soort mop is in de traditionele zin van het woord, maar dat het zo waar is en dat iedereen zo moet lachen om hoe triest dat is.
Zijn we dan op dat ogenblik met onszelf niet aan het lachen?
Ja, tuurlijk.
En is dat
tuurlijk,
niet de beste humor?
Ja, nee, zeker, ja.
Missa Criolla. Dat is jouw keuzeplaat van Ariel Ramirez.
Ja.
Help me.
Ja, nou, Ariel Ramirez, daar ken ik op zich niet heel veel van. Mercedes Sosa, daar ben ik mee opgegroeid. Dat is een Argentijnse zangeres die inmiddels overleden is, maar die tijdens de dictatuur in Argentinië verbannen is. En dat was een soort clandestine muziek, of dat luisterde iedereen. En dat is de muziek die ik thuis ook altijd luisterde. En ik was dus gevraagd om een lied door te sturen. En dat was tijdens kerst. En wij luisteren dus ook vaak dit thuis, de Misa Criolla. En dat is een Creoolse mis. Dus dat is eigenlijk een soort Latijns-Amerikaanse manier van omgaan met dat kerstverhaal. Of een soort mis hebben ze daarvan gemaakt. En ik dacht, ik ga iets laten horen wat je waarschijnlijk anders niet zo makkelijk tegenkomt.
Maar toch niet alleen daarom?
Nee, niet alleen daarom. Ik vind het Mercedes Sosa is een ongelofelijke zangeres die een soort bizar bereik heeft. En dat raakt me gewoon heel diep. En dit is een soort. Ik ben voor mijn gevoel niet echt christelijk of heel gelovig. Maar wel als ik dit lied hoor, dan gaat er wel iets soort aan in mij. En het is dus een heel kerkelijk lied. Dus God wordt aangezongen.
We horen het Gloria uit de Missa Criolla. Inderdaad met Mercedes Sosa.
Thank you.
Pasan los hombres. Pasan los hombres que ama el Señor. En las alturas. Pasan los hombres. Pasan los hombres que ama el Señor. Te alabamos. Te adoramos. Bendecimos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. En las alturas, pasa los hombres, llama al Señor. En las alturas, pasa los hombres, llama al Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria.
Mercedes Sosa uit de Missa Criolla en het Gloria.
Berg en Dal met Padone.
En met Rebecca de Wit. Zij is een auteur en theatermaakster. Rebecca.
Ja.
vind jij dat... Ik denk dat jij je als auteur en als theatermaakster en al de dingen die je doet, dat je... vindt dat je het recht hebt, of tenminste de plicht misschien zelfs, om je te bemoeien met de wereld?
Ja, want ik worstel een beetje tussen recht en plicht. Dat ik soms vind dat ik dat recht niet heb en soms de plicht heb. En
waarom zou je dat recht niet hebben?
Nou, ik merk dat op het moment dat ik dat doe, dat ik altijd stuit op de complexiteit en wat ik niet weet. En dat ik in mijn stellingname, of dat ik merk dat het bemoeien met de wereld zich ook wel manifesteert in boos worden op familieleden tijdens het kerstdiner, dat ze weer een mixed grill bestellen. En daarin mensen kwets. En dus daar worstel ik wel mee. Ook omdat ik natuurlijk zelf niet... Ja, ik bedoel, ik sukkel, hè, met alle dingen die ik wel en niet wens voor de wereld. Bedoel, ik ga ook met het vliegtuig en ik rijd met de auto en zo. Dus, maar ik vind wel dat nou, ik zit meer aan de kant van het recht. Dus ik vind, of nee, aan de kant van de plicht. Ik vind dat het mijn plicht is.
Ja. Je hebt Hannah Arendt meegebracht, ja. Tenminste een tekst van haar.
Ja.
Uit 1970. Misschien moet je die even lezen,
ja.
Maar het is wel een interessant citaat.
Yes. Een groeiend aantal mensen in het Westen maakt gebruik van de moderne vrijheid om zich uit de wereld terug te trekken en zich van de verplichting in de wereld te ontdoen. Deze afzijdigheid van de wereld hoeft de mensen niet te schaden. Ze kan zelfs grote talenten in staat stellen zich tot genieën te ontplooien en zo langs een omweg de wereld weer ten goede te komen. Alleen gaat met een dergelijke afzijdigheid telkens een bijna bewijsbaar verlies van de wereld gepaard. Wat verloren gaat, is de specifieke en meestal onvervangbare tussenruimte die precies tussen de mens en zijn medemensen tot stand zou zijn gekomen.
Dus ze betreurt het als mensen zich zouden terugtrekken. Ze vindt dat legitiem, maar er wordt wel een soort van onherstelbare schade aangericht.
Ja. Ja. Ja, ik vond dit een heel mooi en herkenbaar citaat. En ook een aanmoediging om te blijven. Want ik heb zelf ook best wel zin vaak om een camper te kopen en weg te gaan.
Ja?
Ja, ik voel me best vaak gevangen laat ik het zo zeggen. Ik merk dat ik met mijn vrienden en mijn generatiegenoten vaak spreek over wat is het goede om te doen. En het goede wordt dan vaak gereduceerd tot de goede consumptie. Dus hoe kunnen we goed, hoe zorgen we ervoor dat we niet de verkeerde dingen consumeren? En dan kom je toch altijd uit bij dat eigenlijk niet kan. En omdat die gesprekken nergens toe leiden. En ik best wel het betreur dat progressiviteit uiteenvalt in een soort consumptieverzuivering. Alsof dat het enige is waar we nog iets in kunnen betekenen. Dus dat betreur ik best wel, dat die gesprekken niet ergens toe leiden. Dat dus ook, dat je niet uit dat systeem kan van goed consumeren of welke bank dan. En het is toch allemaal slecht en wapenhandel. En dat zorgt er soms voor dat ik een soort kortsluiting voel en denk ik ga nu een camper kopen. En dan is het allemaal simpel.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via de Clara-app, via clara.be of de podcast. Schrijf naar bergendal@clara.be. Rebecca, wat is jouw credo?
Mijn credo?
Ja.
Oh. Heb jij een credo?
Ja, ik heb er een.
Ja? Mag ik die horen?
Ik ben niets. Ik kan niet zijn, ik kan ook nooit iets willen zijn. Afgezien daarvan droom ik alle dromen van de wereld.
En
Pessoa.
Ja, wow. Heb je dat nodig zodat je uit een soort verlangen naar nederigheid of zo, of zeg maar dat je niet, of waar heeft die niets mee te maken dan?
Ik stel voor dat jij voortaan Bergendal presenteert.
Ja, ja.
Wat gaan we vandaag nog doen?
Ik ga nadenken over dat credo.
Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.